Welkom bij module 1, deel 3 en Maranatha. De Heer is gekomen en Heer komt snel terug. We gaan een uitdagend deel doen vandaag. Een aflevering die gaat over Griekse filosofie en ons wereldbeeld. En de geschiedenis daarvan sinds het begin van onze jaartelling. En het zal best uitdagend zijn, daar zal ik wel wat over zeggen zo. Maar juist daarom en gewoon sowieso wil ik graag beginnen met gebed. En ik daag je uit om misschien wel zelf even gewoon de opname stil te zetten. Om even het geluid uit te zetten en gewoon zelf met de Heer te praten. Vraag hem om te spreken tot je hart. En om je een zacht hart te geven voor de dingen die hij belangrijk vindt. En ga gewoon het gesprek met hem aan. Ja, Heer, dat wil ik ook doen. Heer Jezus, dank u wel dat u bij ons bent. Dat u wandelt met ons. Heer, soms, zoals bij die Emmausgangers zelfs, terwijl wij bezig zijn en druk zijn en in gesprek zijn en bezig met het leven zijn, Heer, komt u naast ons wandelen. En de vraag is of ons hart open is voor u. Heer, we willen een open hart hebben. Een zacht hart voor u. Dat we geraakt kunnen worden. Heer, kom tot ons. Open de schrift, Heer, en open ons verstand. Help ons, ook als we het hebben over gewoon de geschiedenis van theologie, van het wereldbeeld wat in de christelijke kerk in het Westen normaal is. Heer, ik bid dat u ons helpt dat die dingen die belangrijk zijn, zullen landen in ons hart en zullen blijven hangen. Heer, dat we geduld zullen hebben met de onderwerpen en de aspecten die misschien boven onze pet gaan of die we niet meteen de relevantie ervan kunnen pakken. Heer, help ons. Ik bid, Heer, dat u ons onderwijst zoals u wilt. In uw naam, Koning Jezus. Amen. Alright. Degene die de aantekeningen al hebben bekeken of hebben gedownload of erbij open hebben, die zullen misschien wel denken, oh my goodness, waar gaan we heen? 20 pagina's aantekeningen of iets dergelijks. Ik heb bij dit deel, anders dan bij de meeste andere delen, heb ik bijna alles uitgeschreven. En ik zal zelfs niet alles noemen wat in de aantekeningen staat. Dus als je misschien met een mp3'tje of zo luistert, dan mis je eigenlijk niet veel. Dan staan er hier en daar misschien wat extra voorbeelden en extra bijbelversen in de notes. Als je meeleest, dan zal je zien dat ik behoorlijk strak probeer de tekst die ik heb voorbereid te volgen. Omdat er namelijk zoveel te zeggen valt over elk onderwerp wat ik bespreek. En om te voorkomen dat het een deel wordt van 3 uur lang, heb ik wat meer voorbereiding gedaan daarin. Dus laten we gewoon van start gaan. Begin met deel 1, introductie. Romeinse 1, introductie. De vraag als eerste, waarom dit deel? Deel 2, in het vorige deel, zijn we ingegaan op het conflict, heel kort even, tussen Bijbelse hoop, de Bijbelse belofte enerzijds en de invloed van een Grieks wereldbeeld anderzijds daartegenover. Ik heb het benoemd in een kwartiertje of iets dergelijks. Maar omdat dit conflict dieper in onze westerse cultuur en in onze westerse theologie zit dan dat we misschien wel denken, daarom is het nodig dat we de oorsprong van het conflict echt even benoemen en blootleggen. Als we zien waar en hoe ideeën van buiten Gods woord invloed hebben gekregen, kunnen we ze ook makkelijker herkennen en ontkrachten. Als je ziet in die en die eeuw, in die tijd, onder die en die invloeden, zijn bepaalde ideeën normaal geworden, dan is het ook makkelijk om te zeggen, hé, maar dat is niet uit het woord van God, dat is niet wat God heeft gedaan. En dan is het makkelijk om ze los te laten. In dit deel zullen we een aantal fundamentele aspecten van Griekse filosofie en van het Bijbelse wereldbeeld bespreken. Ik zal hele grove hoofdlijnen schetsen en in algemeenheden spreken, dus behoorlijk generaliseren. En daarmee doe ik natuurlijk geen recht aan de diepgang van elk aspect van wat ik benoem. Maar voor deze sessie, voor dit deel, is het denk ik genoeg om gewoon een aantal hoofdlijnen te raken. En ik hoop en ik bid en ik verwacht ook dat we genoeg zullen raken, zodat we later in de serie toegerust zijn om ons denken te kunnen laten vernieuwen door de Heer. Deze aflevering, om dat ook te zeggen, kan ook wel uitdagend zijn intellectueel. Dus het is best wel pittig hier en daar. En voor sommigen misschien wel heel onbelangrijk lijken. Maar ik geloof dat je later in de serie het conflict zeker zult ervaren en dat het dus nodig is dat je misschien zelfs wel later terug kan gaan naar dit deel, zodat je kunt herkennen, ah, maar dat is hoe dat ontstaan is. Dit is waarom dingen zo normaal geworden zijn in ons spraakgebruik in de kerk en dit is waar dat begonnen is. En ik wil dat tot slot ook zeggen, we willen graag wandelen op het smalle pad van de waarheid, zoals ik dat hier heb geschreven. Dat is een smal pad. Je kan er dus makkelijk van afraken, links of rechts. Enerzijds is er de uitdaging dat we echt waarheid nodig hebben. Dat het woord ongelooflijk waarschuwt dat als we misleid worden, als we afwijken van de waarheid, dat dat niet een kwestie is van, ach, wat maakt het uit, ieder zo zijn eigen gedachten. Maar dat er een respons gevraagd wordt door God van wat Hij zegt dat waar is en dat Hij wil dat we daarop reageren. Maar aan de andere kant van dat smalle pad is er het risico dat als je hongert naar waarheid en je ontdekt iets, dat je ongeduldig bent met mensen die dat aspect of die dingen nog niet hebben gezien. En ik heb me daar zelf in mijn leven ook vaak genoeg schuldig aan gemaakt dat ik enthousiast was over iets, soms ook over dingen waarvan ik later moest zeggen, dat was eigenlijk niet zo bijbels als dat ik toen dacht. Maar dat ik enthousiast was en dat ik mezelf verheft heb boven mensen die dat niet zagen. En daar moeten we voor waken. We moeten daar de Heer voor om hulp vragen. Dat we niet trots worden, maar dat we nederig zijn in de manier waarop we omgaan met openbaring die we van God ontvangen. Nog een Bijbelgedeelte, 2 Thessalonicenzen 2 vers 8 tot 12, om te benadrukken hoe belangrijk het is dat we ondertussen toch liefde voor de waarheid hebben. Luister maar, het gaat over de eindtijd en over de antichrist. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, staat er. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, dus de antichrist, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. En waardoor gaan ze verloren? Omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in ongerechtigheid. Je ziet hoe noodzakelijk het is om liefde voor de waarheid te hebben, ook als dat soms een challenge is, als dat betekent dat je heilige huisjes en stokpaardjes en gewenningen los moet laten. In vorige sessie hebben we gezien, in deel 2 hebben we gezien, dat we mogen vertrouwen op de openbaring van het hele woord. Het woord van God begint in Genesis en begint niet pas in Matteüs. En Jezus en de apostelen bevestigen dat. Lucas 24, het stuk waarmee we begonnen zijn over de Emmausgangers, daar zegt Jezus het al. Lucas 24, vers 25. En hij, Jezus, zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat jullie niet geloven al wat de profeten gesproken hebben. En als hij dan bij de discipelen terug is in Jeruzalem, als Jezus bij ze komt, dan zegt hij tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was. Dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven staat. Niet in Matteüs, Marcus, Lucas, ook natuurlijk, maar wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En ook Paulus herhaalt diezelfde overtuiging dat we kunnen vertrouwen op het hele woord van God. Sterker nog, dat je niet halverwege of zelfs aan het einde van een verhaal moet beginnen, maar dat je moet beginnen bij het begin van het verhaal van God. 2 Timotheus 3 vers 16 zegt Paulus tegen een jonge apostel Timotheus. Hij zegt heel de schrift, en dan zegt hij dus Genesis tot Maleachi, want de rest hadden ze nog niet, is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid, in rechtvaardigheid. Het is nuttig om ons te corrigeren. Romeinen 3 vers 1 en 2 zegt Paulus, wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel in alle opzichten, zegt hij, want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Het zijn de woorden van God die opgeschreven staan. En God heeft het Joodse volk, heeft Abraham, Isaac en Jacob en het volk daarna, heeft hij geroepen met name ook om beheerders te zijn van de beloftes, van de verbonden en van het woord van God. Jezus en de apostelen bevestigen De Bijbel begint niet pas in het Nieuwe Testament, maar begint bij Genesis. En daar openbaart God de basis voor waarheid en voor zijn ideeën over het leven. En daar beginnen we met leren. Romeinse 2, de werking en de uitdaging van het wereldbeeld. Alle menselijke samenlevingen en culturen functioneren van een aantal onbewuste aannames die samen vormgeven wat antropologen en filosofen onze wereldbeeld noemen. Wat is een wereldbeeld? Definitie van Wikipedia. Het is het algemene idee dat de mensen hebben over de wereld. Het betreft het geheel aan op- en misvattingen omtrent ons eigen bestaan als mens en het bestaan van de wereld. In de omgangstaal wordt er ook gesproken over de opvattingen over hoe de wereld zou moeten zijn, dus het ideale wereldbeeld. Een wereldbeeld wordt gevormd door wat in de filosofie metafysica wordt genoemd. Dus daar ook nog even een definitie van metafysica. Metafysica betekent letterlijk wat achter de fysieke werkelijkheid, de fysiek waarneembare wereld zit. Het is dus het uitleggen hoe de totale werkelijkheid in elkaar zit. Metafysica geeft een kader en legt basis neer om alles wat bestaat, het totaal, het som totaal van alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, heden, verleden, toekomst, om die te begrijpen. Zoals gezegd is dat bij iedereen aanwezig, maar vrijwel altijd onbewust. En voor degene die alleen maar met een geluidsbestandje luisteren, ik heb meerdere plaatjes ook in deze aantekeningen staan. Dus die zul je, als je daarin geïnteresseerd bent, even na moeten kijken. Maar ik heb hier een plaatje neergezet van wat heet een metafysische constructie. Dat kader, zoals ik zei, om alles wat bestaat te begrijpen. En dat bestaat eigenlijk altijd uit ideeën over het begin waar alle dingen vandaan gekomen zijn. Over het einde, waar gaat alles naartoe? Wordt alles perfect? En niet zozeer hoe, maar wat is dan die perfectie waar alles heen moet? En daartussenin natuurlijk het proces en hoe komen we daar? En in christelijke termen, protologie of de leer van het begin, eschatologie, de leer van het einde. En daar middenin soteriologie, oftewel de leer van de verlossing. Hoe komen we op die bestemming die je dan volgens jouw metafysische constructie hebt? En die kunnen dus heel verschillend zijn op basis van een verschillend wereldbeeld. Enkele voorbeelden, en ik noem ze niet allemaal omwille van de tijd. Dus er staan meer in de notes in de aantekeningen dan dat ik nu bespreek. Als eerste, ons wereldbeeld is als een gekleurde bril waardoor we uitleggen en interpreteren wat we horen, wat we zien, wat we meemaken, maar ook de woorden die we gebruiken, wat ze betekenen. Het is als een gekleurde bril die invloed heeft op hoe we het leven ervaren. Een simpel voorbeeld, als er sprake is van ziekte, zal iemand in een animistisch dorpje in Afrika of een Nederlandse arts daar totaal verschillend op reageren. De arts zal aannemen dat er sprake is van een virus of een bacterie of een ontsteking. Als er koorts is bijvoorbeeld. Terwijl iemand in Afrika aan zal nemen dat er sprake is van verstoring van de geestelijke wereld. Die zal dus naar de toverdokter gaan. En de arts zal medicijnen voorschrijven. Die zal iets in ons lichaam willen stoppen. Omdat we een heel verschillende benadering hebben. Maar het uitleggen van die gekleurde bril van dat wereldbeeld kan makkelijk zijn alsof je toestapt naar iemand met een vuile, beslagen bril om hem te overtuigen van het probleem, maar je ontdekt dat je hem niet kan overtuigen van dat zijn brilglazen beslagen zijn, maar dat hij überhaupt niet gelooft dat hij een bril op heeft. Ons wereldbeeld is vaak zo onbewust aanwezig dat we, ook velen van ons, terwijl we misschien hiermee bezig zijn, moeite zullen moeten doen om te achterhalen van maar wat voor wereldbeeld heb ik dan eigenlijk. Onder C, het vissenkom-dilemma. Een van de grootste valkuilen van het zoeken naar waarheid, naar het begrijpen van de werkelijkheid, is ons beperkte zicht. Zonder God is de mens altijd geneigd om zichzelf als uitgangspunt van ons wereldbeeld te nemen. We vormen een wereldbeeld op basis van wat we zelf waarnemen, ervaren, bedenken en beredeneren. En als ik zeg we vormen een wereldbeeld, uiteraard vormen we dat niet, want dat is gevormd. Maar er zijn momenten in de geschiedenis waarin het wereldbeeld wel degelijk heel bewust gevormd wordt. Waarbij mensen zijn gaan zitten en een nieuw wereldbeeld wilden hebben en zijn gaan vormgeven. En als dat gebeurt, zijn we geneigd zonder God om dat altijd vanuit onszelf te doen. Maar, en dit voorbeeld van, vind ik heel mooi van John Harricken, een van mijn favoriete leraren, zeker over dit soort onderwerpen. Het vissenkom-dilemma. Het is namelijk als een vis in een vissenkom die probeert te begrijpen wat de vissenkom is, waarom zijn vissenkom bestaat, in welk grote geheel die vissenkom staat. Zelfs als die vis perfect zicht had en perfecte doorkijk naar het grotere geheel van de wereld buiten de vissenkom en perfect inzicht heeft in alles wat hij dan ziet, zelfs dan is het bijna onmogelijk om alles echt te begrijpen. Maar door de zonde is het bij ons nog even anders. We zijn geen perfecte vissen met perfect zicht. De zonde, volgens het woord van God, zorgt ervoor dat we eigenlijk half blinde stervende vissen zijn die rondzwemmen in troebel water in een vervuilde vissenkom. Onze menselijke wijsheid gebruiken om de werkelijkheid uit te leggen is feitelijk dwaasheid en het is ten diepste trots. Daartegenover is onze beste kans als degene die de werkelijkheid gemaakt heeft, die overzicht heeft over alle dingen, als hij ons vertelt waar alle dingen uit bestaan, hoe we het moeten begrijpen, hoe we moeten zien waar vandaan alles komt en waar alles naartoe gaat. En dat heeft hij ook gedaan in zijn woord. Hij heeft zijn woorden toevertrouwd aan de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft ons het woord gegeven. Aan Mozes liet hij zien hoe hij de schepping gemaakt heeft en hoe de geschiedenis van de eerste bijna 3000 jaar verlopen is. Het Hebreeuwse wereldbeeld dat de Bijbel schetst is daarom een betrouwbare bron, in tegenstelling tot het wereldbeeld van de Hindoes of de Boeddhisten of de Griekse filosofen of de hedendaagse atheïsten. In Handelingen 17 zien we Paulus die op de berg op de Areopagus in Athene is en daar probeert het evangelie uit te leggen aan de mensen die daar tussen allerlei altaren staan. En dan staat er een altaar voor de onbekende God, dat kennen jullie vast wel. En dan zegt hij dit tegen de Atheners. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heer van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Zie je, Paulus schetst als eerste het Bijbelse wereldbeeld, het Hebreeuwse wereldbeeld dat de Bijbel schetst. Hij zegt, dit is hoe alles in elkaar zit. God heeft alle dingen gemaakt en hij is betrokken bij de schepping. Vers 26 gaat hij door en hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heer zouden zoeken. Of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Paulus laat zien, dit is een Bijbels uitgangspunt, dit is het Bijbelse wereldbeeld. Onder D, het probleem van goddeloze, van godloze wereldbeelden, is dat het eigenlijk vluchten is voor de verantwoordelijkheid en rekenschap die we tegenover God hebben. De verschillende wereldbeelden die we in de geschiedenis van onze wereld hebben zien opkomen, komen feitelijk allemaal voort uit onze eigen mening over alle dingen of, niet zelden, uit demonische bron. De mens is geneigd om andere wereldbeelden dan die God schetst te omarmen, omdat we van het oordeel willen wegvluchten. Als we namelijk God ontkennen als de maker van alle dingen, dan hoeven we ook geen rekenschap af te leggen. Romeinen 1 vers 18 zegt Paulus dat, vers 18 tot 32, een paar versen daaruit. Dan zegt hij, want zij, de mensen in de wereld, hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandige hart is verduisterd, terwijl ze zich uitgaven voor wijzen. Hoor je dat? Mensen die van zichzelf vinden dat ze geweldig intelligent zijn en dat ze de wereld goed begrijpen. Maar Paulus zegt, als je God er buiten sluit, als je begint te beredeneren dat God er niet is, dan ben je feitelijk dwaas. Dan zijn ze verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandige hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. We zijn bij Romeinse 3, Bijbels wereldbeeld. Voordat we naar het Griekse wereldbeeld kijken, wil ik gewoon eerst het fundament neerleggen van wat de Bijbel zegt over de som totaal van alle dingen, de beschrijving van een Bijbels wereldbeeld. En onder A beginnen we met: de hemelen en de aarde zijn als één geheel geschapen en ze zijn geheel goed. We beginnen, als we het Bijbels wereldbeeld willen begrijpen, beginnen we gewoon bij het begin van de Bijbel. En de Bijbel is heel duidelijk. Het woord van God spreekt daar heel duidelijk over hoe alle dingen zijn. Wat volgens God alle dingen zijn en hoe we die moeten zien, hoe we die moeten begrijpen. Hoe we die moeten plaatsen in het geheel. Genesis 1, vers 1 tot en met 2, vers 3 beschrijft dat. En de eerste en de laatste verzen van dat stuk zeggen dit: in het begin schiep God de hemelen en de aarde. En dan het laatste vers van hoofdstuk 1. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemelen en de aarde voltooid en heel hun legermacht. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Allemaal geschapen door hem. En van al die dingen die hij gemaakt heeft, de hemelen en de aarde, zegt God dat het zeer goed is. En zo zijn ze gemaakt en alles wat daarin is, heel hun legermacht. Oké, de hemel en de aarde zijn gemaakt. Prachtig allemaal. Maar de Bijbel beschrijft nog veel meer over hoe dat dan gebeurd is. En dat defineert ons beeld van hoe die dingen dan zijn. Wat is de hemel eigenlijk? Het lijkt me duidelijk dat we bij de aarde best wel een beeld hebben. We hoeven maar rond te kijken en we hebben een beetje beeld bij wat is de aarde dan? En als God de bomen en de struiken maakt en de dieren en hij maakt vogels en vissen, daar kunnen we allemaal een goed beeld bij maken. Een goed beeld bij creëren, want we kunnen het gewoon zien. Maar op het moment dat de Bijbel spreekt over de hemelen en later bij het Griekse wereldbeeld, zullen we zien dat die definitie van hemel eigenlijk essentieel is. Dan is het nodig dat we beginnen bij hoe het woord dat uitlegt. Dus we gaan onder B, het uitspansel in de wateren, gaan we kijken naar wat de hemelen zijn en hoe de hemelen eruit zien volgens God. Dus we gaan nog een keer door Genesis heen lopen, door Genesis 1. In het begin schiep God de hemelen, Hebreeuws is Shamayim, en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. In het Hebreeuws is dat Tehom. En de geest van God zweefde boven de wateren, de Mayim in het Hebreeuws. Oké, daaronder heb ik voor degene die op mp3 luisteren, ik heb er een plaatje bij gemaakt. En het is echt aan te bevelen om gewoon later nog een keer te gaan zitten. En ik denk dat sommigen echt het liefste zelfs door de aantekeningen heen lezen, liever nog dan te luisteren naar het onderwijs, omdat er best wel veel informatie in zit. Oké, terug naar het plaatje en naar de tekst. De aarde was dus woest en leeg en de duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven de wateren. Dat zien we in het eerste plaatje. Dus God begint met eigenlijk uit te leggen hoe dan de hemel en de aarde als geheel gemaakt zijn. En dat begint met dat er water is. Dat God water heeft gemaakt, maar dat wordt niet beschreven. Dus hij begint met water en daar is de geest van God. Die is daar aanwezig en op dag 1 als eerste spreekt God: laat er licht zijn, en er was licht. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Dus dat zien we in het tweede plaatje. Er is verder nog niets. De hemel en de aarde zijn als het ware nog verborgen in die schepping. Maar God begint met het scheppen van licht en hij noemt het licht dag en hij noemt het duister noemt hij nacht. Dan komen we bij het derde plaatje en vers 6. En God zei: laat er een uitspansel, in het Hebreeuws staat daar rakia, laat er een uitspansel zijn in het midden van de wateren en laat dat scheiding maken tussen wateren en wateren. Dus oké, als we dit volgen, en het uiteraard zijn het een beetje schematische plaatjes die niet de volle werkelijkheid kunnen weergeven, maar wat je dus ziet gebeuren is dat er overal water was en dat God in het midden, binnen in het water, dat God zegt: laat er een uitspansel zijn. Dus hij maakt ruimte in het midden van de wateren. Dat is wat het woordje. Nee, daar kom ik zo nog op terug. Hij maakt een uitspansel en de oplettende lezer die zijn eigen Bijbel opengeslagen heeft, die zal zien dat er heel vaak in onze Nederlandse vertalingen het woord gewelf staat. Laat er een gewelf zijn. Maar het woordje gewelf geeft aan dat het blijkbaar iets hards is. Dat er een harde, zoals in een gewelf in een kathedraal bijvoorbeeld. Dat zijn van die grote stenen bogen, dat noem je gewelven. En een gewelf is hard, dat is de definitie van gewelf. Dat is een keuze van vertalers, omdat er lang gedacht is dat Het wereldbeeld van de mensen in de oudheid was dat de wereld plat was en dat er een metalen koepel omheen zat. Dus het woordje gewelf of koepel is heel lang gebruikt eigenlijk in de vertaling, omdat men dacht dat mensen als Abraham en Isaac en Jacob en in de tijd van Mozes, dat die mensen een heel dwaas eigenlijk onwerkelijk wereldbeeld hadden waarbij ze de aarde plat en met een metalen koepel zagen en de zon en de maan bewogen langs die koepel en de vogels vlogen dan zeg maar onder de koepel rond. Dat was het wereldbeeld volgens, nou ja, heel lang werd dat gedacht. Ondertussen is dat wel achterhaald en is het duidelijk dat mensen in de oudheid absoluut een wat dieper en vaak een veel wijzer wereldbeeld hadden en veel meer wisten over de, ook het heelal zelfs, dan dat we lang gedacht hebben. Dus het Bijbelse woord eigenlijk moet zijn uitspansel en dat blijkt ook uit andere versen die ik zo ook nog even zal noemen. God zei, laat er een uitspansel, laat er ruimte komen in het midden van de wateren. En laat dat scheiding maken tussen de wateren en wateren. Vers 7, en God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen het water dat onder of binnenin het uitspansel is en water dat boven of buiten het uitspansel is. En het was zo. En God noemde het uitspansel hemelen. Oké, dus er was water. God zegt, laat er een uitspansel zijn en hij spant dus iets uit. Hij maakt ruimte als een ballon midden in een groot zwembad. En dat binnenste van die ballon, het binnenste van dat uitspansel, dat noemt God de hemelen, de Shamayim. En dat betekent letterlijk ruimte in de wateren. Mayim, zagen we net ook al, is wateren. Dus het uitspansel, daarbinnen bevinden zich wat de Bijbel noemt de hemel, de hemelen. En dat is een meervoudig woord in de Bijbel. Daar kom ik zo nog even op terug. Psalm 104 en Jesaja, twee Bijbelversen, zien we dat het inderdaad als uitspansel beschreven wordt. In Psalm 104 staat, hij spant de hemelen uit als een tentkleed. Jesaja 40, hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Jesaja 42, zo zegt God de Heer die de hemel heeft geschapen en hen heeft uitgespannen. Al deze referenties, Psalm 104, Jesaja 40, Jesaja 42, zijn referenties aan de scheppingsorde. En daarin wordt bevestigd, God heeft als een tent heeft die ruimte gemaakt. En die ruimte noemt hij de hemelen. Hij heeft de hemelen uitgespannen als een tent om in te wonen. Dat is hoe de hemelen volgens de Bijbel tot stand gekomen zijn als deel van de schepping. Onder C, een aantal kenmerken van de hemelen volgens de Bijbel. En ik ga door deze even een beetje rap heen lopen. Ik raad je aan om de volledige aantekeningen zelf een keer door te lezen, omdat ik veel meer Bijbelversen noem en er zelfs nog veel meer geef om zelf op te zoeken. Een aantal kenmerken van de hemelen volgens de Bijbel. Ten eerste, de hemelen zijn meervoudig. Niet één hemel, maar er zijn hemelen en ze zijn in verbinding met elkaar. Ten tweede, de hemelen bevinden zich boven de aarde. Ten derde, de hemelen zijn fysiek en zijn materieel. Er zijn dingen die tastbaar zijn en zichtbaar zijn. Er is kleur en geur, er is geluid. Alle dimensies van de fysieke ware werkelijkheid zijn in de hemelen aanwezig. En als vierde, in de hemel is ook tijd. De hemelen bestaan binnen de tijd. Eigenlijk zou ik genoeg moeten hebben aan alleen maar Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. In die woorden zit eigenlijk al deze waarheid al verpakt. De hemelen en de aarde zijn een geheel, geschapen als geheel. Er zijn meer hemelen. De hemelen bevinden zich boven de aarde. Dat is niet gek, want ook het deel wat we kunnen zien van de hemel, van de hemelen, is voor ons boven de aarde. En de hemelen zijn fysiek en dat is denk ik een behoorlijke schok voor sommigen van ons. En de hemelen bestaan binnen de tijd en dat is logisch, want als God ruimte schept, in het begin schiep God de hemelen en de aarde, dan schept hij ook de tijd, want tijd en ruimte zijn aan elkaar verbonden. Een aantal Bijbelversen. Ten eerste om te benoemen, in het Oude Testament is het woordje hemel, wat in de meeste vertalingen van ons als hemel vertaald wordt. In het Oude Testament is dat woord altijd meervoud. In veel Engelse vertalingen is dat gelukkig ook zo vertaald. Dus dan lees je de heavens. In the beginning God created. the heavens and the earth. Meervoud. Maar in het Nederlands is ervoor gekozen, en dat heeft alles met wereldbeeld te maken, om dat enkelvoudig te vertalen. Er zijn 6 uitzonderingen in het Oude Testament waarbij het woord ook in enkelvoud voorkomt en dan altijd samen met het woord hemelen als meervoud. En daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Wat zien we over de hemelen? Het is de plek waar de vogels vliegen, Genesis 1 vers 20. Laten er vogels boven de aarde vliegen langs het uitspansel van de hemelen. Langs het aangezicht van de hemelen. Van het uitspansel. Maar het is ook de plek waar boze geesten zijn en de macht in de lucht, zoals Efeze 2 vers 2 dat zegt. Het is de plek waar overheden en machten zich dus bevinden. In Efeze 6 van de geestelijke wapenrusting, die de meesten van jullie wel zullen kennen, wordt gesproken over de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus de hemelse gewesten. Letterlijk staat daar, in het Engels zeggen ze bijvoorbeeld de heavenlies. Oftewel de hemelsen, het hemelse. En als tweede, dus we zien dat de hemelen meervoudig zijn en niet alleen maar de plek waar de troon van God staat. En daar kom ik zo meteen nog uitgebreid op terug. Dus we zien verschillende hemelen en we zien dat die eigenlijk niet van elkaar onderscheiden worden, ook taalkundig niet. Er is maar één woord voor in het Oude Testament. Er is maar één woord in heel de Bijbel voor hemel. Het is gewoon de hemel en dat kan betekenen de lucht. Het kan betekenen de plek waar overheden en machten zijn, waar boze geesten zijn. En het kan zijn de plek waar de troon van God staat en waar hij zit. Al die dingen worden in de Bijbel gewoon benoemd als de hemelen, die in Genesis 1 vers 1 gemaakt zijn. Alle gebeurtenissen waarbij mensen ontmoetingen hebben met iets hemels, met iemand uit de hemel, eigenlijk voortdurend, niet elke, maar voortdurend zie je dat er een omhoog en omlaag gebeurt. Denk aan Jacob met zijn ladder die droomt en die ziet dat engelen opstijgen langs een ladder naar de troon van God. Als Jezus naar de hemel gaat op hemelvaartsdag, dan stijgt hij letterlijk op en een wolk onttrekt hem aan het gezicht. Dus hij gaat de lucht in. Niet om een soort van trucje te doen. Als de hemel een plek was geweest die zich soort van overal bevindt, dan had hij beter kunnen soort van steeds meer schaduw kunnen worden en dan ineens was hij weg. Maar de hemel volgens de Bijbel voortdurend is boven. Het wordt ook letterlijk zo genoemd. Deuteronomium 4 vers 39 bijvoorbeeld. Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de Heere God is. Boven in de hemelen en beneden op aarde. Jozua 2. Uw God is een God boven in de hemelen en beneden op aarde. Het derde punt wat ik noemde is: de hemelen zijn fysiek en zijn materieel. En er zijn meerdere verhalen in de Bijbel die daar zo duidelijk over spreken. Denk met name aan Jesaja 6, waar Jesaja de Heer ziet zitten op een hoogverheven troon. Hij ziet de hemelse tempel en dan staat er dat er geroepen wordt door engelen, door serafs. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En dan staat er dat de drempels van de tempel schudden. Iets kan niet schudden en trillen en geluid maken als het niet fysiek en materieel is. En daarna is er een engel en die pakt een gloeiende kool van het altaar af. En waarom zou je dat doen met een tang? Want dat staat er namelijk. Hij gebruikt een tang omdat het heet is, omdat het fysiek is, omdat het fysieke kenmerken heeft. En lees die gedeeltes maar eens door die ik erbij heb genoemd. Bijvoorbeeld Daniel 7 over de troon van God, waar een stroom, een rivier van vuur vandaan stroomt. En Paulus zelf beschrijft, als hij zegt dat hij in de derde hemel geweest is, in 2 Korinthe 12, dat hij niet weet of dat niet gewoon in zijn lichaam was, dat hij daar was, of dat het niet in zijn lichaam was. Hij weet niet hoe het gebeurde, maar dat kan blijkbaar. In Hebreeën wordt ook gesproken over het hemelse heiligdom en over de tastbaarheid van die dingen. Aan Openbaring 8 zien we ook dat er een altaar staat in de hemel. En dat daar reukwerk, dat daar vuur op is. En dat reukwerk en dat vuur, dat kan ook ervan afgehaald worden en over de aarde gegooid worden. En ook verschillende andere referenties die ik heb gegeven, waar je kan zien dat de hemel voortdurend in termen van dimensies, van fysiekheid en tastbaarheid worden beschreven. Dat het geen alleen maar ideeën zijn, maar dat het fysiek en tastbaar is. En dat is ook hoe de Joden altijd de hemel hebben gezien. En de tijd bestaat in de hemel, al was het alleen al dat het woord begint met in het begin. schiep God de hemelen en de aarde. De aarde bestaan binnen het begin. Ze bestonden niet, de hemelen bestonden niet voor het begin, want ze zijn gemaakt samen met de aarde in het begin. En sindsdien is er tijd. En in de hemel zien we onder andere Openbaring 8 weer. Toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Ga ik door naar D. Belangrijk over de hemel, misschien nog wel belangrijker dan de fysieke eigenschappen van de hemel, is het feit dat God zegt dat hij daar woont. En dat betekent, als we Genesis 1 vers 1 serieus nemen, dat God woont binnen de schepping. Dat hij niet ergens buiten de schepping is, maar hij woont in datgene wat hij gemaakt is, omdat hij zo betrokken is. Een paar Bijbelverses, Jesaja 40 vers 22. Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. En wie woont er in de hemelen? Dat is de Heer. Dat is God die daar woont. Deuteronomium 26 vers 15. Heer, zie neer uit uw heilige woning, uit de hemelen. Zegen uw volk Israël. Deze manier van spreken, lieve mensen, staat er voortdurend. En het is geen beeldspraak. God die beschrijft zichzelf als aanwezig in de hemelen. Dat is waar hij is, dat is waar zijn troon staat. Dat is waar de tempel van de hemel is. Dus als we daarnaar kijken, ten eerste, de hoogste hemel. Ik zei al, het woordje hemelen is in het Oude Testament altijd meervoud op 6 gevallen na. Namelijk als er staat hemel, enkelvoud, der, hemelen. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld het woordje heilige der heiligen. Dus er staat 2 keer dat woord achter elkaar. Hemel, Shamai, van de Shamayim, meervoud. Dus hemel der hemelen. En wat betekent dat? Simpelweg de belangrijkste deel, oftewel de hoogste hemel. Zo is het in onze Bijbels vertaald. Deuteronomium 10 vers 14 en 15. Zie, van de Heere uw God zijn de hemelen, ja, de allerhoogste hemel. Letterlijk staat er dus de hemel der hemelen en de aarde en alles wat daarop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. 1 Koningen 8 vers 27, bij de inwijding van de tempel bidt Salomo. En dan zegt hij, maar zou God werkelijk op aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de allerhoogste hemel, de hemel der hemelen, kan u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Vervolgens zien we in de Bijbel onder 2 dat in de hemelen een hemelse tempel is, dat er een heiligdom is in de hemelen. En ik heb dat ook bij 3 in een plaatje weergegeven. De Bijbel beschrijft dat de troon van God staat in een hemels heiligdom en dat hij vanaf die plek regeert over alle dingen. Bijvoorbeeld Micha 1 vers 2 en 3. Luister volken allemaal, sla er acht op aarde met al wat u bevat. Laat de Heere, Heere getuigen u tegen u zijn, de Heere uit zijn heilige tempel. Want zie, de Heere komt uit zijn woonplaats en hij daalt af. Hoor je, dat hoogteverschil zit er ook weer in. En treedt op de hoogte van de aarde. Hebreeën 8. In het Nieuwe Testament, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. De troon van de majesteit in de hemelen. Dat is waar de troon staat. Psalm 103. De Heer heeft zijn troon in de hemelen gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Jesaja 66. Zo zegt de Heer, de hemelen zijn mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. We zien in deze Bijbelverzen dat God dus regeert, dat hij zit op een troon in een heiligdom in de hemelen die binnen de schepping is. Die God gemaakt heeft in Genesis 1 en die hij niet onderscheidt, alhoewel er wel enig onderscheid is, maar van de rest van de hemel, die dus gewoon eigenlijk overlappend zijn in de manier waarop God daarover spreekt. En de plek waar hij troont is de plek wat hij noemt de hoogste hemel, is boven. Want die plek van hiërarchie, van hoog verheven, die past bij zijn positie van koningschap en soevereiniteit over alles wat hij gemaakt heeft. En dat is mijn laatste punt in hoofdstuk 3, onder Romeinse 3, de soevereiniteit van God en het universele koninkrijk van God. De Bijbel is duidelijk dat God vanaf het begin en tot aan het einde regeert over alles wat hij gemaakt heeft. Het is allemaal van hem, hij heeft het gemaakt en het valt onder zijn bestuur en hij zorgt ervoor. Hij is erbij betrokken. Het feit dat God woont binnen de hemelen getuigt van zijn betrokkenheid. Maar hij is ook niet van zijn troon afgevallen toen de mens viel in zonde. En God de mens verbond eigenlijk en de aarde verbond aan een vloek. Daarmee viel God niet van zijn troon af. De Bijbel is heel duidelijk dat God vanaf het begin al zegt, dit is hoe ik omga met alles wat er gebeurd is en dit is waar het naartoe zal gaan. En dat doet hij van een plek van volkomen soevereiniteit. En dat wordt ook regelmatig bevestigd in de Bijbel. Psalm 145, vers 9 tot 13. De Heer is goed voor allen. Zijn ontferming, zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Heel de schepping. Al uw werken zullen u loven, Heere. Uw gunstelingen zullen u danken. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. En dan zegt de psalmist dit. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. U bent soeverein over alles wat u gemaakt heeft. U zorgt ervoor en u zit op de troon en er is geen moment geweest dat u niet regeert. Daniel 2, als Daniel antwoord geeft aan Nebukadnezar over die droom die hij had over een beeld, dan zegt Daniel tegen Nebukadnezar, hij, God, verandert de tijden en de tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij zegt dus, God regeert ook over alles wat er, ook in slechte tijden, op de aarde gebeurt. Ik beveel van harte aan om gewoon eens zelf nog door de aantekeningen heen te lezen van dit gedeelte. Omdat ik veel heb overgeslagen. Maar er zijn heel veel Bijbelversen die gewoon in heldere taal spreken. Over de plek van de hemelen, over de realiteit van de hemel. En het feit dat God woont in de hoogste hemel, dat hij in de hemelen woont. En dat hij van daaruit regeert over alle dingen. Dat het deel is van Gods schepping. En dat hij volkomen zorgt voor en betrokken is bij en koning is over alles wat hij geschapen heeft.